Ik wilde graag met u een stukje uit de Bijbel lezen en dat gaat over het verhaal van een stukje uit het verhaal van Jozef. Dat is u allemaal wel bekend, denk ik. Maar we lezen uit Genesis hoofdstuk 37. En daar staat boven, in de herziende statenvertaling staat daar boven Jozef en zijn broers. En in een andere vertaling staat daar boven van het leven van Jacob. Dus dat is een beetje de geschiedenis van het leven van Jacob, staat er in een andere vertaling boven. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik wil met u lezen vanaf vers 13. Vanaf vers 12, denk ik. Ja, vanaf vers 12. Dat is een heel bekend verhaal. Jozef verkocht naar Egypte. Eens gingen zijn broers, en dat zijn de broers van Jozef, weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël, oftewel Jacob, tegen Jozef: wijden je broers hetgeen niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. En hij zei tegen hem: zie, hier ben ik. En hij, Jacob, zei tegen hem: ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. En zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. En een man trof hem daar aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld. En de man vroeg hem: wat zoek je? En hij zeide, Jozef zeide: ik ben op zoek naar mijn broers. Vertel mij toch waar zij aan het weiden zijn. Toen zei die man: ze zijn van hier opgebroken, want ik hoorde hem zeggen: laten we naar Dothan gaan. En Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. Zij zagen hem al van ver, de broers zagen hem al van ver. En nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar: zie, daar komt die meesterdromer aan. Tot zover de schriftlezing. Ik wil met u nadenken vanmorgen over onder het thema onderweg met Jezus en dat heeft veranderingen tot gevolg. Het is een lastige tijd waarin wij leven met heel veel veranderingen, met heel veel onzekerheden, met heel veel moeites. En toch, we zijn mensen, zeggen we allemaal. En we willen leven. Dat is een beetje de kreet die we ook horen. En zeker jonge mensen willen leven. Maar ook ouderen willen leven. En de vraag is dan: hoe haal je dat vast? En hoe kunnen we daar met elkaar ook in je persoonlijk leven mee omgaan? En tegelijkertijd, tenminste dat hoop ik dat velen van u zeggen: ik ben onderweg met Jezus. En dat is iets anders dan dat Jezus onderweg is met u. Of met jou. Laat ik het dan maar gewoon even zo zeggen. Als je zegt: Jezus is onderweg met mij, dan stel je jezelf namelijk voorop. Dan zeg je: ik neem iemand mee. Maar als we werkelijk gekozen hebben om Jezus als Heer in ons leven te accepteren, te aanvaarden, dan zijn wij onderweg met Jezus. En dan is Hij het die ons meeneemt. En ik denk dat velen van ons, tenminste ik ken dat wel uit mijn eigen leven, dat daar ook het spanningsveld zit. Want wij zijn mensen en onze cultuur zegt: wij zijn mensen en wij willen leven. En als we dan midden in deze tijd leven, dan ontmoeten we allerlei spanningen en dan gaan we allerlei verdrukkingen en tegenstand en allerlei angsten. We hebben dat allemaal in ons leven te maken. Daar hebben we allemaal in ons leven mee te maken. En dat maakt niet uit of je nog jong of oud bent. En laten we dat allemaal gewoon tegen elkaar zeggen, want ik denk dat dat voor ons jonge mensen ook veel eerlijker is dan alleen maar te zeggen: als je de Heer hebt aanvaard, dan gaat het allemaal wel goed. Want ik denk dat als we dat verkondigen, als we alleen maar daarmee bezig zijn, dan komen er vragen in ons leven, en dat zien we ook vandaag de dag, dat mensen dan op bepaalde ogenblikken in de spanningen komen en het geloof vaarwel zeggen. Want we leven immers in een wereld waarin waarin we van de ene crisis in de andere crisis rollen. En als we het vandaag aan de dag benoemen, dan kan ik er zo een aantal opnoemen. Nou, u kunt ze zelf ook. Dat hoef ik niet voor u te doen. Het wemelt van de crisissen. En eigenlijk kun je zeggen, onze samenleving bestaat eigenlijk alleen maar uit crisis. En de kunst is om als gemeente van Christus, ook als, maar als gelovige persoonlijk, in je persoonlijke geloof overeind te blijven. Want als er crisissen komen, dan is de vraag, hoe ga ik daarmee om? En wat heb ik dan aan mijn geloof? Of hebben die crisissen die er dus zijn, zoveel invloed op me, dat het vertrouwen in God, wat ik eigenlijk heel erg had, ook ondermijnd wordt? En is dat dan erg? Als dat een keer gebeurt. Sommige mensen die daaraan worstelen, die wankelen in hun geloofsleven, die voelen zich schuldig en die denken dan dat ze geen goede kinderen van God zijn. Maar als we nu leren om te zeggen, als ik worstel met mijn geloofsleven, als ik worstel met mijn leven, met mijn vragen, met mijn levensvragen, kan ik dan ook dat met broeders en zusters delen en kan ik dat ook samen bij God brengen? Want God is niet de God die wijst en die zegt van, joh, je worstelt en ik heb je niet meer nodig. Maar God is diegene die gekomen is in zijn Zoon Jezus Christus om bij ons te zijn in die worstelingen. Alleen we moeten hem wel toelaten, ook in onze worstelingen. En ik denk dat dat een beetje een andere sessie is, een andere gedachtegang is dan dat we veel al vast hebben. Omdat we veelal denken dat wij het allemaal goed moeten doen. Nou, ik wil u meenemen in het korte verhaal wat we gelezen hebben van het verhaal van Jozef. Hij is een van de 12 zonen van Jacob. En daarmee een van de stamvaders van het volk Israël. En hij is degene die opgegroeid is als een van de jongste kinderen van de lievelingsvrouw van Jacob. Rachel. En het is net, als je dit verhaal leest over Jozef en over Jacob, dan is het net alsof Jozef iets moet doen bij Jacob, wat Jacob in zijn leven mist. Eigenlijk kun je zeggen dat Jacob al zijn liefde die hij voor Rachel koesterde, schonk aan Jozef, die zijn oogappel was. En ik denk als je dat zo, daar eens over nadenkt, hoe Jozef daar opgroeide als een lievelinge van zijn vader, dat Jozef misschien wel eens gedacht heeft, dat het onvoltooide leven van Rachel, dat hij dat moest voltooien. En misschien herkent u dat wel in uw eigen leven. Dat je aan de normen van iemand anders, van je omgeving moet voldoen. En je daar ook een richting aan geeft en dat ook vorm gaat geven. Als dat gebeurt, dan word je ook een beetje over het paad getild. Dan krijg je een houding van, zie je wel, ik ben papa's oogappel of mama's oogappel, of ik doe het allemaal goed en je wordt geëerd en je krijgt heel veel aandacht en je krijgt eigenlijk alles wat je hartje begeert. Maar werkt dat dan? Het verhaal waar we mee beginnen vanmorgen, dat vinden we in... Dan is Jozef 17 jaar oud. Nou, ik kijk even rond. Hoeveel zijn er nog voor 17? We hebben allemaal die leeftijd wel gehad. Maar hij is 17 jaar oud. En dan woont hij met zijn vader in Hebron. En Hebron is een bijzondere plaats. Hebron betekent iets moois. Hebron betekent gemeenschap. Het is een plek waar gemeenschap is en waar je ook alle welvaart, rijkdom en alle kracht samenkomt. Dat is Hebron. Gemeenschap. Gemeenschap, gemeente zijn is een plek waarin je samen iets beleeft. waarin je samen de rijkdom die je hebt met elkaar in Christus mag beleven. In die tijd was het een mooie plek. Maar zijn broers, die had de kuddeweide, die waren naar Sichem gegaan. Sichem is een andere plaats, 45 kilometer noordelijker. En daar waren ze, de schapen aan het weiden. Tenminste, dat dacht Jacob. En daar waren ze ook geweest. Nou, Sichem is een andere plaats, daar was ook van allerlei, en dan moet u maar even teruglezen, daar waren ook van allerlei nare dingen gebeurd met een van hun zusters. En er was een vechtpartij geweest en er waren allerlei lelijke dingen gebeurd. Sichem is een plaats dat ligt tussen Gerizim en Ebal. Ik weet niet hoe goed dat jullie de Bijbel kennen, maar ik neem aan wel goed. Maar Gerizim en Ebal waren de plaatsen waar de zegen van God werd uitgesproken. Of waar zegen en vloek naast elkaar stonden. Daar lag Sichem. De keuze. Welke keuzes maken we? En toen Jozef daar was, toen zocht hij. En hij dwaalde rond, zoals we dat lazen, door de velden, omdat hij zijn broers niet kon vinden. Ik weet niet of jullie dat wel eens overkomen is, dat je op zoek was naar iemand en je kon hem niet vinden. Kent u dat spanningsveld dan, wat er in je leven gebeurt, hoe je daarmee om moet gaan? Maar hij vindt ze niet. En dan is daar gewoon even een persoon en die vraagt eigenlijk, wat zoek je eigenlijk? En dan heeft die persoon gehoord dat die broers door zijn getrokken naar richting Dothan. Weet u wat het mooie is? In dit gedeelte wat we lazen, daar lazen we in dat zijn broers, toen hij naar Dothan kwam, hem zagen aankomen. En Dothan betekent twee bronnen. En dat ligt al nog ongeveer 20 kilometer verder noordwaarts. En het betekent twee bronnen. Als ik dat even naar onze tijd mag vertalen, we hebben twee bronnen waaruit we putten in ons leven. En dat is, we putten uit de bron die waarvan we gezongen hebben, dat dat de Heer Jezus Christus is. Hij is het levende woord. Of we putten uit onszelf of uit de wereld, zeg maar. De wereld en onszelf. Dat zijn de twee bronnen. En als ik het even in de kerkelijke lijn trek, dan kunnen we zeggen, waar putten we uit? Putten we uit die gemeenschap die we hebben met de Heer Jezus, of putten we uit de traditie? Dan zeg ik niet dat de traditie verkeerd is, maar ik wil u wel meegeven dat we op moeten letten dat we de traditie niet verheffen boven de gemeenschap met de Heer Jezus. Want dan komen er altijd spanningen. En we zien dat in heel veel gemeentes boven gebeuren tegenwoordig. We hebben allemaal onze tradities. En het maakt niet uit of je nou baptist bent, of je bent evangelisch, of je bent gereformeerd, of wat we ook maar zijn. We hebben allemaal onze tradities. Toen ik met Ruben sprak over deze dienst van vanmorgen, toen hadden we het over welke liederen zingen we. En ik was heel erg blij dat ik twee bundels kreeg waarin ik uit kon putten. En dat is goed. Alleen ik durf bijna met zekerheid te zeggen dat hier mensen zitten vanmorgen, dat hier broeders of zusters zitten, die een voorkeur hebben voor Johan de Heerliederen. En ik durf ook bijna zeker te zeggen dat hier mensen zitten die een voorkeur hebben voor opwekkingsliederen. En misschien zitten er ook nog wel mensen die een voorkeur hebben voor psalmen en gezangen. En het mag allemaal, die voorkeur. Maar let erop dat dat ook een vorm van traditie kan zijn. En wat ik zie en wat ik merk in Nederland is dat binnen heel veel gemeentes daar ook spanningen over ontstaan. Ik weet nog dat ik 30, 50 jaar geleden zat ik in een kerkgemeenschap, in een kerkelijke gemeente, waarin toen de tijd, nou dat was helemaal een wereld van zich, hè, we waren altijd met gewend om met orgel te spelen, toen kwam de jeugdband kwam op. Nou, 50 jaar terug moest je dan een jeugdband in de kerk hebben en dat was het dan. Nou, dat gaf bijna oorlog. Waarom? Omdat we van de traditie van het kerkorgel iets loskwamen. Nou, tegenwoordig zien we dat ook gebeuren in heel veel evangelische gemeentes. We zien daar heel veel spanningen loskomen op grond van welke liederen zingen we nog. En ik ben een voorstander van om goed naar de teksten van de liederen te kijken. Dat bedoel ik er niet mee. Maar laat dat geen vastigheid worden van alles is verkeerd en alleen maar Johan de Heer is goed, bijvoorbeeld. Of alleen maar psalmen en gezangen zijn goed. Het mag er allemaal zijn. Zing een nieuw lied voor de Heer, zeggen we wel eens. Dan zeggen we, ja, dat mag. Maar waarom houden we dan zo nu en dan zo vast aan onze eigen liederen? Omdat dat veilig is. Omdat we daar onze veiligheid in voelen. Dat is goed. Die veiligheid mag er ook zijn. Maar onze veiligheid is niet in de keuze welke liederen dat we zingen. Onze veiligheid is er toch in de Heer Jezus. Veilig in Jezus' armen, zeggen we. Weet u, daar zit dat spanningsveld. Dus die twee bronnen van dood al moeten even meenemen van, waar put ik uit? Put ik uit? Rust ik in het volbrachte werk van Jezus? Of rust ik en put ik uit de traditie die we hebben? Ja, misschien voor de eerste keer als ik zo bij jullie ben, is dit misschien wel een beetje scherp als ik het zo zeg. Maar dan weet u tenminste hoe ik erin zit. Dat is tenminste eerlijk. Dus als de andere spreekbeurten die ik voor volgend jaar gepland heb afgezegd worden, dan weet ik waar het om gaat. Goed, dat is ook helemaal niet zo'n probleem. Ik maak daar geen punt van. Maar ik wil wel eerlijk zijn naar u toe om te zeggen, zo kijk ik ernaar. En dat is ook de vrijheid die ik in de loop van de jaren gekregen heb. En die vrijheid wil ik ook even wat verder over spreken. Dat verhaal wat we bij stilstaan, daar wil ik even een linkje naar leggen. Daar ga ik niet te ver, daar ga ik helemaal niet op in, maar ik wil het wel even zeggen. Dan helpt u dat om het Oude Testament of met het Nieuwe Testament te verbinden. Het verhaal wat we lazen over die broers die Jozef zagen aankomen, dat doet ons ook denken aan het verhaal wat de Heer Jezus vertelde in Matthäus en Marcus en Lucas, kunt u dat lezen, over die onrechtvaardige landbouwers. Waar de Heer Jezus dat zegt, dan komt de zoon en dan zegt die landbouwer zeide, dit is de erfgenaam, kom laten wij hem doden en de erfenis van hem zijn. Zie je hoe die verbanden lopen tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Zo moeten we en mogen we ook vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament verklaren. Maar tegelijkertijd is het Oude Testament ook een verhaal, ook een geschiedenis van hoe God met mensen omgaat. En dan komt het heel dicht bij ons. Als we alleen maar het Oude Testament geestelijk verklaren en alleen dat doortrekken naar de Heere Jezus, wat zeker ook een lijn geeft, maar voorbij gaan aan hoe God met mensen omgaat, dan doen we een beetje tekort aan het Oude Testament. Ik moet u zeggen, ik heb in mijn leven een aantal crisissen meegemaakt. En in een van die zware crisissen heb ik heel veel gehad aan de oude profeten. Jesaja en Jeremia. En vooral de profeet Jeremia. En ik zou u zeggen dat ik daarin geleerd heb en geontdekt heb hoe trouw God is. Als ik kijk naar Gods omgang met het volk Israël. Dat iedere keer een andere weg ging. En iedere keer maar weer hun eigen weg koos, dat God dat volk nooit verlaten heeft. Dat God altijd die uitnodigende hand naar dat volk heeft uitgestoken. En ook vandaag aan de dag nog. God is trouw aan zijn beloften. En daarom is het zo mooi om te ontdekken hoe God met mensen omgaat. Want die God die is niet veranderd, wij als mensen zijn veranderd. Maar de God die God is niet veranderd. God houdt vast aan zijn beloften. Ook die beloften die hij in de Heer Jezus aan u en aan mij en aan jou geeft. Daar zit de verlossing. Daar zit de vrijheid. Niet in ons doen, maar in de vrijheid die God geeft. Het geschiedenis van Jozef kun je eigenlijk zeggen dat dat een verhaal is die doordringd is van haat, jaloezie en bedrog. Dat is een beetje de geschiedenis van Jozef, van de familie van Jacob. Het gezinsleven van Jacob met zijn kinderen is eigenlijk, toont ons eigenlijk bittere tegenstellingen. Het is net of dat continu botst. Dat begon al bij Jacob zelf en dat loopt door in zijn hele gezinsleven. En het mooie is, als je Genesis doorleest, als je die geschiedenis van Jacob en Jozef doorleest, dan ontdek je dat uiteindelijk het goed komt. Het wordt geheeld. Weet je wel, als die 12 broers terugkomen bij Jozef en Jacob en Jozef uiteindelijk weer verbonden worden daar in Egypte. En zo kun je zien dat die hele geschiedenis van Jozef en van Jacob, dat dat gebeurtenissen zijn die een doel hebben. Namelijk, het doel van God is om een heel volk in leven te houden. Dat had hij beloofd aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob. En ondanks alles wat er gebeurt, blijft dat volk in leven. Ook nu, anno 2022 nog. De dromen die Jacob, die Jozef heeft, en het vervolg wat Jozef in zijn leven heeft, laat ons zien dat er meer gaande is dan dat het met het blote oog is waar te nemen. En nou komen wij in een spanningsveld. Want er gebeurt heel veel in deze wereld. En wij denken, ook in onze christenheid, dat wij het allemaal kunnen verklaren. Maar we kunnen het niet. Waar het om gaat is, dat we de rust vinden dat God het in handen heeft. En ik vind het niet erg als we met elkaar discussiëren en met elkaar zoeken wat het plan van God nou in deze tijd is. En dat we het proberen te duiden. Maar ik denk wel dat we op moeten passen om alles in te vullen. Om het wel even neer te zetten, zus en zo zal het wel gaan. Want als het nou eens even niet zo gaat, ik ben dan wat ouder, maar ik heb in de loop van de jaren al zoveel dingen gehoord en gezien, zo zal het zijn. En ik kom mensen tegen die dan teleurgesteld raken omdat het niet zo is. En waar komt dat van? Omdat we als mensen geneigd zijn om leerstellingen te geven. Ik geloof dat de Heer Jezus terugkomt, dat ik dat voorop stel. Maar ik pas er heel erg voor op om te duiden wanneer. En ik zal u ook vertellen waarom. Omdat de Heer Jezus zelf zegt, van die tijd en gelegenheid weet ik niet. Dat weet alleen de Vader. En als wij in onze algemene gedenken en in onze westerse wereld, in onze westerse christelijke overtuiging denken, dat wij het kunnen duiden wanneer Jezus terugkomt, dan denk ik wel, hé hoor, gaan we dan niet boven de Heer Jezus staan. En we mogen zoeken. En we mogen met elkaar zoeken. En we mogen ook met elkaar dat plan van God, dat grote plan van God wel neerzetten. Daar ben ik niet bang voor. Maar God is altijd groter dan wij. En God ziet meer dan wij. Zo is dat ook hier. Hoe is het met Jozef? Hoe is het met ons? En in zulke situaties. Ik wil even inzoomen op de versen 13 en 16. We zien hier iets bij Jozef. Jozef, het verwende ventje, zoals we dat wel eens zeggen. Hè? Het jongetje, wat heel veel liefde en aandacht van pa kreeg. Eigenlijk een beetje een uitzondering was in de familiekring. Die wordt weggezonden door zijn vader. Hij zegt, zoek je broers eens even op. En ik weet niet of u het opgevallen is, maar dan zegt hij, Jozef zegt dan, hij zeide tegen hem, Jozef zei dan tegen zijn vader, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Wij staan in een wereld die zoekende is. Zeggen wij ook tegen onze vader, zie, hier ben ik. De Heer Jezus zei het, zie, hier ben ik, om uw wil te doen, leert de Hebreeënbrief ons. En dan gaat hij verder en dan trof hij die man aan, want zie, hij was al een ronddool op het veld en de man vroeg hem, wat zoek je? En daar zegt Jozef, ik ben op zoek naar mijn broers. Vertel mij toch waar ze aan het weiden zijn. En we kunnen zeggen, als je dit zo leest en op je inlaat werken, daar is iets aan het veranderen bij Jozef. Jozef was een uitzondering. Hij vertelde zijn broers en hij stond daar eigenlijk een beetje buiten. En hij zegt hier, vader, ik ben er. En hij zegt dan tegelijkertijd tegen die man die daar die zoekt, ik zoek mijn broers. Daarmee zegt hij eigenlijk, van joh, ik sta er niet alleen voor. Ik ben samen met hem. En wij kunnen zeggen in onze christenheid, wij zijn apart gezet, dat is waar. Maar de andere vraag is, hebben wij nog aandacht voor degene die zoekt? Die misschien op een andere plek bezig is. Zoeken we nog? Staan we nog open? En durven te zeggen, ja, maar we zijn ook mens. Net zoals jij en ik. Of zeggen we tegen die andere die een andere weg gaat, van joh, ik heb niks meer met je nodig. Maar Jozef zegt hier, en dat is zijn karakterverandering. Hij zegt, ik ben één van hen. Een Joodse uitleg laat ons dan ook zien dat het ego van Jozef hier naar achteren gaat. Het gaat niet meer om hem. Hij verbindt zich samen met zijn broers. En er is een wijziging in zijn gedrag en ook in zijn karakter. En dat kan in de loop van de jaren, ga je dat ontdekken als je het verhaal van Jozef leest. Dat heeft een diepe uitwerking. En dat doet me even denken aan de woorden die Jacobus schrijft. In Jacobus 1 vers 2 staat dat. Acht het voor enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Waarvoor volharding? Volharding in het geloof in de Heer Jezus. Volharding en het vertrouwen op God. En zo mogen wij ook ontdekken in het leven van Jozef. Dat we in dit leven te maken hebben met allerlei beproevingen. En met allerlei verzoekingen. Maar dat het vasthouden aan God een uitweg biedt. Wat is dan het geheim? Hoe krijg je nou die uitweg te pakken in je leven als het alleen maar crisissen zijn? En ik ken mensen, misschien zitten ze hier ook wel, die van crisis op crisis leven, ook in hun persoonlijk leven. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk om dan ook nog staande te blijven en God vast te durven houden? Dat betekent niet dat God ons niet vasthoudt, hè? Want God houdt ons wel vast. Maar de vraag is, vertrouw ik daarin? Paulus is ook zo'n man, die daarmee worstelde. Worstelde in dat geloof, heeft geworsteld. Paulus, de mannetje sputter die het wel even deed. Die het allemaal wel gedaan heeft. En dan komt hij met de gelaten in de aanraking. En dan komt dat worsteling van, ja, ik moet ergens aan voldoen. De wet, zeggen de gelaten. En dan zegt Paulus, nee, wacht even. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor zichzelf, voor mij heeft overgegeven. Daar zit het geheim van ons overwinnend leven in Christus. Rusten in dat volbrachte werk in de Heer Jezus. Weet je wat dit nou betekent? Het betekent, met Christus gekruist, dat betekent hij dat hij zegt dat hij zich dood hield voor de boze geesten die hem opnieuw onder de gehoorzaamheid van de wet wilden brengen. Hij zegt daar, ik ben vrij in de Heer Jezus en toch leef ik. En kent u dat botsing? Over de ene kant zeg je van, ja, ik geloof in de Heer Jezus, ik ben vrij in de Heer Jezus. En tegelijkertijd zit daar toch dat spanningsveld, ik moet ergens aan voldoen. Toch leef ik, zegt Paulus. En eigenlijk is dat wel een triomfantelijke verklaring die hij hier geeft. Ik ben met Christus gekruisigd. Want het leven begint immers met het leven van de Heer Jezus. Hij is het nieuwe leven. Hij is de bron van het leven. En de hoogste roeping die wij als mensen hebben, ook in deze tijd, is de verbondenheid die we mogen hebben met de Heer Jezus. Met God, de Schepper. Dat is de reden dat de Heer Jezus kwam. Voor de mens die in zonde gevallen was, stuurde God de Vader zijn Zoon. Om de mensheid weer in verbinding met hem te brengen. De enige manier om echt deel te krijgen aan die verbondenheid met mijn Schepper is het aanvaarden van dat offer van de Heer Jezus. En dankzij hem kan Paulus uitroepen: en toch leef ik. Dat is nieuw leven. Nieuw leven vanuit hem. Dat wordt niet ontvangen door allerlei menselijke inspanningen of allerlei regels waar we ons aan vast moeten houden of ons goed voordoen. Maar het is leven wat we mogen ontvangen. Wat God aanbiedt en zegt: hier is het, in de Heer Jezus. Wil je het aanvaarden? En het is ook niet een leven waar een etiket aan moet hangen. Van etiket van Paulus of het etiket van Baptist of gereformeerd of evangelisch of weet ik veel wat. Dat etiket moet er niet aan hangen. Want dan zitten we heel gauw weer in onze hokjes. En het gaat om het leven wat we mogen ontvangen in de Heer Jezus. Het gaat niet om mijn ik, zegt Paulus, maar het gaat erom dat Christus in mij leeft. En Paulus zegt hier dus niet dat we ons helemaal dat ons eigen ik niet meer telt. Dat zegt Paulus niet. Dat denken we soms wel eens, maar dan kom je helemaal in de knoei. Maar Paulus zegt hier dat zijn ik niet gedood is, maar in vrijheid leeft. En hij zegt: ik ben losgekomen van de onwetendheid. En ik heb kennis gekregen van het reddingsplan van God. En hij zegt daarbij: ik realiseer me dat het woord van Christus in me woont. En dat de geest van God met mijn innerlijke leven verbonden is. En nou komt de vraag: wie kies ik? Kies ik voor mijn eigen ikje, waar het om mijn eigen roem gaat? Of kies ik voor de keuze die de Heer God door zijn geest en mijn leven openbaart? En ik ga u één ding vertellen. Gods geest is geen geest die u bij de kraag valt en u op een andere kant wijst. Maar Gods geest is de zachte, luisterende stem waarvoor je de rust moet nemen om hem te vinden. Om hem te luisteren. En dan leidt dat soms door allerlei moeites heen. Maar ik wil u vertellen dat als we door die moeites heen bij God terechtkomen, iedere keer weer opnieuw, dan zul je ontdekken dat je er rijper uitkomt. Als je in de moeilijkheden komt, jongelui of ouderen, dan is de vraag niet waarom ik in die moeilijkheden kom. Maar de vraag is: wat kan ik van die moeilijkheden leren? En ik hoop dat de ouderen hier in ons midden kunnen zeggen tegen de jongeren: van joh, God houdt je vast. Ik heb het ervaren. En ik ben door die moeilijkheden er rijker uitgekomen dan dat ik was. En dat is een proces dat nooit is afgelopen totdat we bij de Heer Jezus zullen zijn. En dat proces, dat mogen we ingaan. Paulus is niet overgeestelijk, dat moeten we ook maar zeggen. Hij stond met beide benen op de grond, zoals wij ook met beide benen in de wereld van Nederland staan. En in deze wereld staan. Want hij zegt daarbij ook die woorden: toch leef ik door het geloof. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dat doen we, hè? Wij leven in het vlees. Wij staan hier en we hebben daar allemaal mee te maken. Het worstelt en het botst in ons. Maar we hebben toch vertrouwen in de Heer Jezus. We mogen toch laten ontdekken en het mag toch in ons groeien. En ik hoop dat u kunt zeggen: het thema is: verandering, onderweg zijn met Jezus betekent dat er veranderingen plaatsvinden. Ik hoop dat u kunt zeggen: ja, mijn leven is in de loop van de jaren echt veranderd. Dat gebeurde met Jozef in de loop van de jaren. De man die in de put werd geworpen, kwam uiteindelijk in het paleis. Weet u, je kunt in de put zitten. Dat is zo'n kinderliedje. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. En als ons dat één keer gebeurde, zeg je: halleluja, prijs de Heer, God heeft me gered. Tot de volgende put. En hoeveel putten hebben we soms nodig in ons leven, waardoor God ons vormt en ons dichter bij hem wil brengen, maar ook het beeld van zijn zoon en ons wil laten uitwerken. Weet je, Paulus zegt hier iets moois. Hij komt heel dicht bij ons. Hij zegt, joh, ik leef ook in het vlees, maar ik wil mijn geloof vasthouden. En daar gaat het om. Weet je, wij worden op allerlei manieren verzocht, dat weet ik ook wel. We worden ook beproefd. Maar er is eentje die probeert om ons geloof op te ondermijnen. Om het geloof bij ons weg te halen in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En ons te laten denken dat we het zelf moeten doen. Dat is de truc. Daar hebben we mee te maken. En waar gaat het dan in ons leven om? En we hebben daarvan gezongen, klim u vast aan de rots nu. Doe dat. Pak het vast. Durf te zeggen, Heer, ik zie het niet zitten, maar ik weet dat u voor me gestorven bent. Ik weet dat u mijn tekortkomingen, mijn worstelingen, alles wat er in mijn leven gebeurt, hebt u voor mij meegenomen op de kruis van Golgotha. En het mooie is dat u het allemaal zelf hebt ervaren. U hebt al die dingen die ik meemaak in mijn leven, en ik hoop dat u het met me mee kunt zeggen, hebt u ervaren in uw leven. Hebt u aan de botten ervaren. En ik heb een beetje moeten leren om te ontdekken en te zeggen, Heer, het was zwaarder voor u dan voor mij. En daarom mag ik naar hem toe gaan. En is dat dan een makkelijk even door een deur lopen? Het kost me, dat ga ik maar heel eerlijk tegen jullie ook zeggen, jongelui hoor. Het kost mij ook moeite om naar die deur te lopen, om die deur open te doen. En te zeggen, Heere God, hier ben ik. Maar ik heb gaandeweg mijn leven mogen ontdekken, hoe eerder dat je dat doet, hoe makkelijker dat het wordt om die deur te openen. En het kost, als je jong bent, heel veel moeite om tegen je pa en ma te zeggen, pa, ik heb hulp nodig. Dat kost je moeite. Maar ga je ook zeggen, als je 60, 70 bent, doe je het makkelijker. Dat is gewoon in de wereld. Nou, bij God is het nog makkelijker. Want mijn vader zei wel eens tegen me van, joh, kun je dat echt niet zelf? Maar mijn hemelse vader zegt tegen mij van, joh, ik ben er. En ik wil je helpen. En dat is echt een omslag die gebeurt, die kan gebeuren. En zo groei je naar het beeld van de Heer Jezus. En daarom sluit ik af met deze woorden. Paulus zei, oh, dat heb ik al gezegd. Het gaat hierom. Het gaat om het geloof in de Zoon van God. Met andere woorden, het gaat niet om Paulus' leven. Het gaat niet om het leven van Jan Hofman, dan vul uw eigen naam maar in. Maar het gaat om het leven van de Heer Jezus. En wat kunnen we nou meenemen? Dit mogen we meenemen. In een crisis? Ja, die hebben we. Daar ontkomen we niet aan. Wat doen we ermee? Probeer te denken zoals Jozef dacht. Jozef kon die weg in. En we lezen nergens in de geschiedenis van Jozef dat hij opstandig werd. Hij ging zijn weg. Ten diepste vertrouwde Jozef op God. En hij zegt op het einde van de geschiedenis van in Genesis 50 staat er, God had een beter plan dan dat ik voor ogen had. En ik zeg het even met mijn eigen woorden. En ik hoop dat u, jij en ik, dat allemaal met elkaar kunnen zeggen. Want dan is de Heer Jezus bezig zijn beeld in ons uit te werken.